Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom vandaag allemaal in deze live uitzending. En u hoort het al in de aankondiging, wij zijn ook een soort spreekbuisje voor de Ombudsman Metropool. En daarom des te meer een heugelijk feit dat we vandaag met Anne-Martien van der Doest mogen spreken. Anne-Martien van der Doest is de kinderombudsman van de Metropool. Ze gaat straks nog even vertellen wat die Metropool ook nog precies inhoudt. En zij heeft met toch een aantal jaren, het is nu 2023, dus sinds 2015, inmiddels bijna 8 jaar, is zij de kinderombudsman in Amsterdam geweest. En ook nog daarvoor plaatsvervangend ombudsman. Op 1 oktober zal ze zich langzaam uit haar functie terugtrekken. Ze is al een beetje met vakantie. En ze blijft nog wel kinderrechter in Rotterdam. En ze zal zich ook nog blijvend inzetten voor verschillende kinderonderwerpen die in Amsterdam actueel zijn. En verder zal ze buurtrechter zijn in de Venselpolder in Zuidoost. En zich inzetten voor het kinderbeestfeest. Nou, als het niet goed is, mag je het zeggen.
Kinderbeestfeest en ik ben... Geen buurtrechter in Venserpolder, want ik kan op het ogenblik echt niet rechteren in de Metropool Amsterdam. Dus ik ben kinderrechter in Rotterdam. Maar ik zet mij in voor alle initiatieven die te maken hebben met buurtrechtspraak. Niet alleen in Venserpolder, maar ook in andere buurten.
Heel goed. We zijn al begonnen met het interview. Maar in deze uitzending gaan we vandaag samen met haar terugblikken. Wat trof ze aan? Wat heeft ze gedaan? Wat ging er goed? Wat ging er moeizaam? En dan willen we haar bedanken. Namens Radio Signaal en namens de luisteraars voor haar inzet. Eerst jouw muziek die je gekozen hebt.
We don't need no education. We don't need no thought control. Leave them kids alone.
Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Geschreven door Roger Waters, die het heeft over de spreekwoordelijke muur die mensen in hun leven opbouwen. Je hebt het gekozen, Anne-Martien. Wat was jouw reden om deze prachtige...
Nou, vanwege die spreekwoordelijke muur. Want dat geldt zeker ook voor kinderen. Kinderen zijn heel goed in staat, ook omdat ze altijd loyaal naar hun ouders zullen zijn, om een muur om zich heen te bouwen. En dat betekent lang niet altijd dat het slecht met ze gaat. Zeker als je het hebt over pubers, is dat heel gewoon pubergedrag. Die puber wil met rust gelaten worden. Maar het maakt het ook wel lastig, want om te bedenken wanneer je daar nou wel of niet doorheen moet breken. Ja. En ja, ik vind het heel erg belangrijk dat er met kinderen gepraat wordt. Maar dat is dus lastig als ze zo'n muur om zich heen gebouwd hebben. Ja,
mooie introductie van ons gesprek. Dan nu agenda en mededelingen door Corine Staal. Corine, ga je gang.
Agenda en mededelingen 21 september. Agenda. A Sense of Brown. Tegen de achtergrond van 150 jaar Hindoestaanse migratie exposeren 10 internationale kunstenaars hun werk. Zij zijn nazaten van Indiase contractarbeiders en reflecteren op de koloniale geschiedenis en de huidige belichaming daarvan. De expositie is samengesteld door Devika Gotu en is tot 18 november te bezoeken in het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost. Dit vindt u aan het Anton de Komplein 120. Meer informatie vindt u op www.cbkzuidoost.nl/tentoonstellingen. Buitensporten. Op vrijdag 22 en 29 september kunt u van 10 tot 11 uur buitensporten bij de Bewegerij in de Verbroederij in Amsterdam-Noord. Samen bewegen op elk niveau onder begeleiding van professionele trainer Sandra. Meedoen is gratis. Een vrijwillige donatie voor Sandra is mooi. Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs. De Verbroederij vindt u aan de Johan van Hasseltweg 21 in Amsterdam-Noord. Onvrede. En nu? Onze democratie staat onder druk. Onvrede, wantrouwen richting de politiek, een falende overheid, politiegeweld bij demonstraties. Op 22 september om 20 uur gaan we in gesprek over hoe werk je aan vrede in een land dat alles op orde denkt te hebben? Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Pax organiseert al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de Vredesweek. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke, rechtvaardige verdeling van macht en met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. De avond is in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179... in Amsterdam Centrum. De toegang is gratis. Meer informatie vindt u op www.dezwijger.nl/programma. Programmering Week tegen Racisme. Ook op dinsdag 26 september bent u van harte welkom in Pakhuis de Zwijger. Denk mee over de programmering en activiteiten van de Week tegen Racisme in maart 2024. Tijdens de bijeenkomst ontmoet u andere betrokken Amsterdammers en grassroots-organisaties. Voor een diner wordt gezorgd. Na het eten kunt u ook het programma van Samen tegen Racisme over discriminatie en ongelijkheid in de kunst- en de cultuursector bezoeken. De bijeenkomst is gratis. De Verwanten. In de voorstelling De Verwanten nemen 4 spelers met een licht verstandelijke beperking u mee in hun wereld. We leren hun verlangens kennen, hun dromen. We komen erachter hoe het was in de isoleercel. Hoe belangrijk het is als er net die ene hulpverlener is die je echt ziet en meer. Als toeschouwer gaat er een wereld voor u open. U bent op 1 oktober om 15 uur welkom in Cultuurhuis De Vlucht, burgemeester De Vluchtlaan 125. Meer informatie vindt u op www.devlucht.amsterdam. Mededelingen. Vervolg theatervoorstelling Broos. De theatervoorstelling Broos op 26 juni jongstleden is goed ontvangen. Bezoekers voelden herkenning en erkenning voor zichzelf als mantelzorgers. Vaak voelen zij zich alleen in hun strijd of worsteling. Het is voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen hoe het is om een zorgintensief kind te hebben. Cliëntenbelang organiseert op 9 oktober van 11 tot 2 uur een vervolg bij Stichting de Gibraltar Haarlemmerweg 645-1 in Amsterdam-West. Alle mantelouders, zussen en broers van een zorgintensief kind zijn van harte welkom om met elkaar en met cliëntenbelang medewerkers in gesprek te gaan. Aanstelling nieuwe kinderombudsman vrouw. Annemarie Tuskel Broekhoven is voorgedragen als nieuwe kinderombudsman en plaatsvervangend ombudsman van de metropoolregio Amsterdam. Na de gemeenteraad van Amsterdam nemen Amstelveen, Almere, Zaanstad, Diemen, Landsmeer, Waterland en Oude Amstel een besluit over haar benoeming. Zij waren ook betrokken bij de werving en selectie. Tuskel Broekhoven zal op 1 oktober Anne-Martien van der Does opvolgen. Zij is sinds maart 2014 kinderombudsman en plaatsvervangend ombudsman. Dit waren agenda en mededelingen. Terug naar Olga.
Nou, Corine, het is de eerste keer dat Corine het doet. Dus ze krijgt een enorm compliment. Hartstikke goed. Corine, top. En eigenlijk heb je Anne-Martien al een beetje aangekondigd. Want er komt dus een nieuwe ombudsman. Die is waarschijnlijk al aangenomen.
Ze is volgens mij gisteren. Nou ja, ze is in ieder geval al beëdigd door de gemeenteraad.
Ja, en ik vroeg me even af, Anne-Martien, hoe zit jij erbij? Is het droevig, weemoedig? Of heb je iets van...
Nee, absoluut niet. Nee. Het is tijd.
Ja.
Ik heb 8 jaar echt als precies 8 jaar als kinderombudsman gewerkt. Daarvoor was ik al plaatsvervangend ombudsman. En ja, als kinderombudsman steeds maar geprobeerd. Ja, soms zeg je te trekken aan een dood paard. Steeds maar geprobeerd de belangen van kinderen over het voetlicht te krijgen. En ik heb een heleboel gedaan en er is een heleboel echt wel gelukt. Er zijn een aantal hele interessante onderzoeken geweest. Ik weet niet waar je het precies over wil hebben. Oké. Okay. Ja. En in individuele gevallen lukt het echt heel vaak. Maar iedere keer loop je weer tegen die weerstand op.
Dus je hebt het 8 jaar. Acht jaar gedaan. En je hebt ook vond ik een prachtige kreet. De grindbak. Die ook een gemeente, met name zo'n grote gemeente als Amsterdam is. En in die grindbak heb jij gelopen, gezeten,
getracht, geduwd, getracht vooruit te komen.
Kan je dat schetsen? Wat maakt zo'n grindbak?
Nou ja, kijk, de ombudsman is een tweedelijns klachtbehandelaar. Dus met andere woorden, als mensen, kinderen, maar voornamelijk hun ouders, bij de kinderombudsman terechtkomen, dan zijn ze vaak al vastgelopen. Dan is er al een probleem wat niet opgelost wordt. Ja, en dan proberen wij erachter te komen hoe het komt dat het niet opgelost wordt. En ja, ontdekken dan dat er Amsterdam, ja, ik noem het een grindbak, maar Amsterdam bestaat gewoon uit heel veel verschillende afdelingen, heel veel verschillende steentjes. En je kan denken dat je rechtdoor gaat, maar er is altijd wel weer iemand die een kiezeltje voor je voeten werpt van een andere afdeling of een andere. En het is vaak heel ingewikkeld om echt resultaat te bereiken. En dan voel je inderdaad dat je langzaam vastloopt.
Ja. En is het dan, zeg maar, voor degene waarvoor je het doet, dat kind of die familie, is het dan met name het gezien worden, het gehoord worden, het gevalideerd worden, maar eens even een chic woord, wat rust en spanning brengt?
Het liefst wil dat kind en dat gezin natuurlijk dat het gewoon opgelost wordt. Want ze hebben een probleem en het moet opgelost worden. Dat neemt niet weg dat het wel heel belangrijk is dat iemand ook eens echt naar hun verhaal luistert. En dat is vaak, dat merken wij bijvoorbeeld ook bij ons spreekuur, want we hebben op dinsdagochtend altijd spreekuur. Als daar mensen komen, die zeggen vaak, wij moeten dan vaak aan het eind van hun verhaal vertellen van ja, we vinden het heel naar, maar we kunnen niks voor u doen. Want, ja. En dan zeggen ze toch altijd van, ja, maar ik ben zo blij dat dus iemand echt naar me geluisterd heeft. En iemand vragen heeft gesteld. Iemand heeft laten merken dat hij het probleem begrijpt. En dat vind ik eigenlijk tamelijk schrijnend. Ja. Dat mensen echt tegen enorme problemen aanlopen. En dat dan de rust en de tijd die wij voor hun problemen nemen, dat ze dat al als bevrijdend ervaren zonder dat we nog maar iets gedaan hebben.
Ja, en is dit dat dan ook niet een beetje verweven in die functie? Dat het een soort dilemma-achtige situatie is?
Ja.
Want je bent een functionaris van de gemeente.
Nou ja, van de gemeenteraad. Hè. Het is wel,
ja, van de gemeenteraad.
Wij worden geacht de ambtenaren. Ja, het is staatsrechtelijk ingewikkeld. Ja. Maar al die ambtenaren die vallen zeg maar onder burgemeester en wethouders, onder het college. En de gemeenteraad controleert weer het college en al die ambtenaren. En wij zijn in dienst van de gemeenteraad. Ja. En dat is wel echt een verschil.
Ja.
Als de gemeentesecretaris tegen mij zou zeggen, ik wil niet dat jij dat onderzoek doet, heeft hij nooit gezegd hoor, dat komt niet in zijn hoofd op. Maar goed, stel dat hij het zou zeggen van, ik wil niet dat je dat onderzoek doet, dan zeg ik, ja, toedeledokie, ik doe het lekker wel. Ja. Ik vind het nodig. En een ombudsman kan dus ook, wij kunnen reageren op klachten en signalen van burgers. Maar we kunnen ook onderzoek uit eigen beweging doen. En dan gaan we dus zonder dat er iemand bij ons heeft geklaagd, gaan we kijken wat waar.
Dus stel waar dat er met thema armoede, om maar zo'n actueel onderwerp te noemen. Als jij zelf leest in de krant, hoort, de kinderen hebben geen ontbijt op school. Is het dan iets wat je vanuit je eigen portefeuille kan zeggen, daar ga ik eens eventjes met daar, de ambulance, zoals jouw collega.
Daar kan ik uit eigen beweging wat mee doen. Je hebt natuurlijk wel in Amsterdam, we hebben een tamelijk links college. Een college met een sociaal gezicht. Dus juist als het gaat over kinderen die geen ontbijt krijgen op school, als dat signaal naar boven oppopt, dan gaat Marjolein Moorman meteen aan de slag. Ja. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen. Wat dat betreft hebben we een zekere luxe. Maar ik zie dan natuurlijk wel dat de gemeente daar echt mee aan de slag gaat. Maar om een voorbeeld te noemen van een onderzoek uit eigen beweging, wat ik tamelijk kort geleden heb gedaan. Ik heb op verzoek van de gemeenteraad een kinderrechtenscan gemaakt naar hoe Amsterdamse kinderen ervaren dat er met hun kinderrechten wordt omgegaan. Dat onderzoek dat verliep nogal stroef omdat het midden in coronatijd was. Dus maakt het ingewikkeld. Maar we hebben het wel gewoon gedaan. En
kan je daar iets meer over zeggen? Een kinderrechtenscan? Om te onderzoeken hoe wordt in Amsterdam met kinderrechten omgegaan.
Ja, hoe ervaren kinderen? We hebben meer dan 100 kinderen gesproken. Hoe ervaren kinderen dat er met hun kinderrechten wordt omgegaan?
En dat gaat vooral vanuit jouw adagium. En dat moet voor iedereen gelden. Niet over de kinderen praten, maar met
de kinderen. Dus we hebben met de kinderen gepraat.
Je hebt met 100 kinderen gepraat.
Ja.
Over hoe zij ervaren. Hoe zij hun kinderrechten ervaren.
Ja, hoe zij ervaren dat er in Amsterdam met hun kinderrechten wordt omgegaan. Dat was dus geen onderzoek uit eigen beweging, overigens wat ik deed op verzoek van de gemeenteraad. Maar oké, maakt ook niet zoveel uit. Daar zijn ook een aantal aanbevelingen uitgekomen. Onder andere dat kinderen heel graag ook echt een stem willen hebben. En dat ze, Amsterdam heeft een kinderraad, maar die is voor kinderen in groep 7 en 8. Dus dat ook wat oudere kinderen graag vertegenwoordigd zouden willen zijn. Nou, dat gaat nu binnenkort gebeuren. Er komt een jongerenadviesraad Amsterdam, de JARA.
Fantastisch.
Of die is er zelfs al. Maar goed, dat gaat ook weer door. Kinderen hebben gewoon verteld hoe zij vonden dat er met hun kinderrechten werd omgegaan.
En waren de kinderen op de hoogte van hun kinderrechten? Want misschien kan je daar nog iets over
zeggen. Merendeel, kijk, het wordt zeker in alle lespakketten en dergelijke wordt het wel genoemd. Kinderen weten heel goed dat ze recht hebben. Zij voelen het als plicht soms, maar dat ze het recht hebben op behoorlijke school en gezondheid enzovoort. Maar dat wordt natuurlijk, daar wordt niet heel vaak over gepraat. Dat is, het is niet vaak dat een kind daar een beroep op doet. Maar soms wel. Ik had op een gegeven moment ook een groepje kinderen die kwamen bij me omdat ze toen de scooters een helm op moesten, gingen die allemaal naar de rijbaan, althans binnen de ring, maar dit waren kinderen die buiten de ring woonden. En die zei van ja, nu is het extra onveilig voor ons op de fietspaden. En kunt u zoiets niet ook voor ons regelen? Want wij hebben toch recht op een veilige manier om naar school te gaan. Dat is het inderdaad. Een kinderrecht, maar dat ze zullen niet hebben gedacht van hé, ik ga eens een beroep doen op het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Nee,
want jij bent natuurlijk een juridisch, in hart en nieren juridische vrouw, zeg maar, zit in je DNA. Maar hoe kan ik aan mijn kleinkinderen zeggen, hier is een folder waar jullie rechten in staan, de kinderrechten van de wereld, WHO?
Het is het internationaal verdrag voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties. Oh, dat heb ik ooit. Dat had je even van tevoren moeten zeggen.
Ja, ongeveer.
Ergens in de jaren 80, 1987 of zo.
Ja.
Maar ik weet het niet precies. Maar ja, na de oorlog. En en er staan heel veel dingen dubbel in met het verdrag voor de rechten van de mens. En, want dat heeft het ook over vrijheden en dat soort zaken. Maar wat voor mij in mijn werk een heel belangrijk kinderrecht is het recht van kinderen om bij hun ouders op te groeien.
Ja.
Want dat recht staat in Amsterdam en in Nederland
onder druk,
door de woningnood wel onder hele grote druk.
Ja. En ik zag op die website van de Kinderombudsman Nederland, bijvoorbeeld bescherming tegen discriminatie is een recht. Beslissingen die goed zijn voor jou is een recht om dat daarin mee te denken, toch?
Ja.
Een omgeving waar je kunt overleven en groeien. Een identiteit, weten wie je bent. Ja. Kortom, ik vond het een hele interessante lijst. Ja. En ik dacht, eigenlijk moet je het wel aan kinderen ook misschien op de lagere school eens uitdelen. Dit is een
folder. Dat gebeurt ook wel. Ja. Ik bedoel, het is echt. Ik weet niet in welke klas het onderwerp is, van welk lesmateriaal, maar er is zeker aandacht voor. En het is ook heel makkelijk te vinden. Hè? Jij bent nou op de website van de Nationale Kinderombudsman terechtgekomen. Maar je kan ook, je hebt Defense for Children. En gewoon als je kinderrechten googelt, dan krijg je al meteen ook hele kindvriendelijke voorbeelden. Het is echt niet, want het verdrag zelf is natuurlijk echt juridisch taalgebruik. Daar moet je heel hard over nadenken.
Ja. Maar ik denk dat heel veel kinderen het niet weten. Dus in die zin even een pleidooi voor. Goed.
Nou ja, kijk, natuurlijk, kijk, de kinderen die ik spreek weten het wel.
Ja.
Maar een ander heel belangrijk kinderrecht, en daar scherm ik heel vaak mee, is dat de belangen van kinderen altijd een eerste overweging moeten zijn. Dus wat je ook doet, ik bedoel, als je, weet ik wat, besluit een wijk opnieuw in te richten of zo, dan moet je echt ook aan de belangen van de kinderen die wijk gebruiken, denken. Maar ook in individuele gevallen. Je moet altijd de belangen van de kinderen meenemen in je afweging van al die belangen. En die moet je wel kunnen benoemen. Dus dat is ook iets wat ik in mijn werk regelmatig doe. Ja. Als er besluiten worden genomen door de gemeente, waar mensen dan bij mij over komen.
Ja.
Zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Ja, dan is mijn eerste vraag aan de gemeente of aan jeugdbescherming of aan wie dan ook, van hoe heb je de belangen van de kinderen meegenomen?
Ja.
En dat, dan zie je vaak dat daar niet of onvoldoende over is nagedacht. En dat er ook vaak onvoldoende tijd is om met kinderen te praten.
Ja.
He, dus zelfs jeugdbeschermers worden vaak zo
in beslag genomen
door de ruzies met ouders, dat ze aan het gesprek met de kinderen nauwelijks toekomen.
Maar eigenlijk is dat op zich al een heel goed verschijnsel. Dat jij ze erop wijst, gaat het gesprek met die kinderen is behoorlijk aan.
Ja, dat ben ik niet de enige die ze daarop wijst. Dat weten ze zelf ook donders goed. Maar je merkt gewoon in de waan van de dag,
gebeurt het gewoon niet.
Met name als ouders heel erg strijden en ook heel erg strijden met jeugdbeschermers. Ja, dat het kind wel eens een beetje op de achtergrond verdwijnt. Terwijl het allemaal natuurlijk gebeurt in het belang van kinderen. Maar je vult voor kinderen ook heel makkelijk in wat jij denkt dat ze wel zullen vinden. En je moet natuurlijk ook heel erg uitkijken dat je een kind niet in conflict brengt met zichzelf. Want een kind wil loyaal zijn, liefst aan beide ouders.
Ja, en dat is een het zit diep in ons DNA.
Ja, dat zit
je
diep.
Ouders zijn toch je overlevingshouvasten.
Ja.
Zeker. Wat trof jij aan in die grindbak toen je kwam? Wat waren nou eigenlijk, je sprong erin, zou ik maar zeggen. Ik ga het eens even doen. Wat kwam je tegen en wat waren de thema's vooral?
Nou ja, toen ik kwam in 2015 zijn er allerlei verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeente gegaan. En dat was onder andere de jeugdwet en de BMO-participatiewet. Maar onder andere de jeugdwet. Dus de gemeente kreeg plotseling veel meer te zeggen over de invulling van de jeugdzorg.
En met veel minder geld, nog even erbij.
Veel minder geld, ja. En dat was nieuw voor de gemeente. En dat was eerlijk gezegd ook nieuw voor mij. Ik was de eerste gemeentelijke kinderombudsman in Nederland. Dus al die verantwoordelijkheden waren net naar de gemeente toegegaan. Dus ik moest zelf ook mijn plek als kinderombudsman moest ik eigenlijk vorm gaan geven. En dat heb ik zeker in het begin ook wel heel erg gedaan. Gedacht van ja, ik ben ombudsman. Ik moet dus niet zelf op zoek gaan naar allerlei dingen die ik verkeerd vind. Nee, ik moet signalen verzamelen van kinderen en hun ouders over waar zij tegenaan lopen. Dus,
en was dat in het begin al meteen gigantisch volgens mij, hè? Met dat beneden toe van de overheid naar de gemeente met veel minder geld. En een jeugdzorg die behoorlijk in paniek was.
Ja, ja. Maar om nou te zeggen dat ik overspoeld werd met klachten van mensen. Maar dat heeft ook te maken met de onbekendheid van het instituut Kinderombudsman natuurlijk. Daar moest ik ook aan werken. Daar moest ik dan ook nog aan werken in een lastig werkgebied. Want het bureau Ombudsman werken 25 man. Waarvan een aantal zich specifiek met kinderen bezighouden.
Dus, ook een grindbak. Dus diverse grindbakken.
Nou, wij zijn absoluut geen grindbak. Nee, we werken 25 man. Kunnen ook heel goed samenwerken. En heel goed van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar als je dus heel groot in de krant gaat zetten. Hebt u een probleem, kom naar de ombudsman. Dan hebben wij vervolgens een logistiek probleem.
Ja.
En want je wil er zijn voor al die mensen die je weten te vinden. Daar wil je er ook voor zijn.
Ja. Even voor de jeugdzorg. Jouw volgende keuze van Kinderen voor Kinderen. Ik heb ADHD.
Ik ga mijn spreekbeurt houden. Vandaag om 11:30. Voor jullie iets vertellen, het gaat over mijzelf. Het is iets wat ik heb en daar zit ik best van mee. Jullie mogen het wel weten, ik heb ADHD.
ADHD.
Ik leerde van de dokter dat een stoornis is. Ik ben ermee geboren, het is een stofje dat ik mis. En daardoor ben ik vaak veel te wild en veel te druk. Ik gooi van alles om, maar dat gaat per ongeluk. Ik ben een doodgewone jongen, ik ben niet gek, ik ben niet dom. Ik snap zelf niet eens waarom. Dat is best vervelend, maar ik ben niet zielig. Nee, ik ben gewoon een jongen met ADHD. Op school heb ik problemen, zit geen seconde stil. En daarom moet ik van de dokter elke dag een pil. Zit nu niet meer te wiebelen, gooi niet meer. Maar als ik 's middags thuis kom, is die pil weer uitgewerkt. Dat hebben al mijn vriendjes vast en zeker wel gemerkt. Dan moet ik even razen, even alle remmen los. De moeder zegt, dan ga maar lekker rennen door het bos. Ik ben een doodgewone jongen. Ik ben niet gek, ik ben niet dom. Ik ben alleen te druk. Ik snap zelf niet eens waarom. Dat is best vervelend, maar ik ben niet zielig. Nee! Als ik een keer mijn pil vergeet, dan gaat het weer verkeerd. Dan zegt de meester, jongen, jij bent niet geconcentreerd. Ik denk aan duizend dingen, mijn gedachten slaan op hol. Ik kan niet rustig blijven, want mijn hoofd zit veel te vol. Ik schuifel en ik draai, en ik maak een gek geluid. Ik wil naar de wc, want ik moet er even uit. De meester zegt, blijf zitten, let nu een keertje op. Ik pak mijn boek, maar alle woorden dansen door mijn kop. Ik moet me concentreren, maar ik weet niet wat dat is. En als ik nu een beurt krijg, dan gaat het zeker mis. Ik geef het foute antwoord uit de verkeerde les. Ik heb het weer verpest, maar ik deed het niet expres. Ik ben een doodgewone jongen. Ik ben niet gek, ik ben niet dom. Ik ben alleen te druk. Ik snap zelf niet eens waarom. Dat is best vervelend, maar ik ben niet zielig. Nee,
hij is
jongen met, ik ben een jongen met ADHD, van Kinderen voor Kinderen, gekozen door Annemarie. Ja, gekozen door Anne-Martien van de Does, die hier aan tafel zit. En ik ben een jongen met ADHD, daar komen we straks op terug, want inmiddels zit klaar Glenda Westzaan voor haar column Mindful Jarig Zijn. Glenda, ga je gang.
Ja, oké, goed.
Ja?
Ja hoor, 9:50. Is het op de klok. En ik zal nu nog maar 69 minuten lang 60 jaar zijn. Het jaar is ongelooflijk snel omgevlogen. Ik wou dat er iemand naast me op de bank zat die zei, Glenda, je bent nu 60 jaar. Morgen is het voorbij. Nee, dat laatste moet die persoon natuurlijk niet zeggen. Ik wil nog even een jaartje jonger zijn dan over nu inmiddels 64 minuten. Ik wil me bewust 60 jaar voelen, want dat gevoel komt nooit meer. Ouder worden is altijd een dingetje, een dag voor mijn verjaardag. Ik krijg dan apps van familie die zegt, geniet van je oudejaarsavond. Nou, de champagne staat al klaar, maar in werkelijkheid blijf ik meestal nuchter. Jee, ik ben nu niet echt mindful bezig, zoals dat heet. En ik doe 3 dingen tegelijkertijd. Appjes lezen, tv kijken en chips eten. Ik heb nu nog maar 8 minuten over. Ach, het is niet zo erg om 61 jaar te worden. Ik was toch al in mijn 61ste levend jaar. En hoorde dat ik door kon gaan voor 50. Dat scheelt alweer. Leeftijd. Ik zou er geen heisa van moeten maken. Nog 4 minuten. Ach, laat ook maar. Nothing can stop the time. Ik ben jarig. Bijna. Hieper de piep. Hoera.
Hieper de piep. Hoera voor Glenda Westzaan. Dankjewel, Glenda. Anne-Martien, nog even. Ik heb ADHD gekozen. Vertel.
Ja, ik heb geen ADHD. Nee, waarom heb ik dat liedje gekozen? Kijk, als kinderombudsman, de gemeente heeft eigenlijk niks te zeggen over scholen. Behalve over schoolgebouwen, maar verder. Maar ze worden natuurlijk toch wel op aangesproken. Bovendien zijn leerplichtambtenaren wel in dienst van de gemeente. En over leerplicht, ik heb dus veel te maken met leerplichtzaken. En ik zie dat er heel veel kinderen niet op hun plek zitten. En ik heb ik heb het liedje eigenlijk gekozen om 2 dingen. Een van de dingen is die jongen die zingt zo vrolijk over ik heb ADHD. En wat mij ontzettend ergert is dat door het systeem van jeugdzorg en de manier waarop aanbod wordt ingekocht, is de diagnose heel erg belangrijk. Dus het gaat erom, heb je een bepaalde diagnose, dan kan je een bepaald aanbod krijgen. Maar waar het wat mij betreft om gaat, is praten met kinderen, horen wat een kind nodig heeft en datgene wat je doet, daarop afstemmen. Ongeacht of het aanbod er is of niet. Nou ja, bij ADHD heb je het aanbod het pilletje. Dus zo langzamerhand weten we ook best goed dat dat ook heel negatief kan uitwerken op kinderen. Bijvoorbeeld of waar die jongen ook over zingt. Als het uitwerkt, dan heeft dat ook bepaalde gevolgen. En bij hem dat hij heel druk wordt. Maar ook bij veel kinderen dat ze depressieve gevoelens krijgen. Bovendien is een nadeel van een pilletje ook nog dat tamelijk veel pubers het pilletje vervangen door spullen uit koffieshop. Ja. Dat diagnosegerichte, dat merk je, dat hoor je echt heel veel bij kinderen. Je hoort het ook heel veel bij ouders. Terwijl ik dan denk van ja, praat met dat kind, wat heeft dat kind nodig? En daar loop je tegen een ander probleem aan. Dat is de tweede reden waarom ik het liedje heb gekozen. Wat een kind nodig heeft, dat kunnen ouders meestal heel goed bieden. Maar soms gaat het ook niet helemaal goed. En dan heeft de school, als de school voldoende leerkrachten heeft en voldoende mankracht en voldoende aandacht, dan heeft de school wel door dat een bepaald kind wat meer aandacht nodig heeft. Dat je daar wat meer mee moet praten. Dat je er wat meer achter moet komen wat er werkelijk aan de hand is. En dan kan je misschien ook eens gaan praten met dat kind en die ouders over wat je daaraan kan doen. Dat hoort wat mij betreft allemaal nog in het reguliere onderwijs. Maar ja, we hebben nou eenmaal te weinig leerkrachten. Bovendien hebben we ook te weinig woningen voor leerkrachten, zodat er geen enkele leerkracht naar Amsterdam komt, want daar kan hij helemaal niet wonen. Ja. En doordat er te weinig aandacht is voor kinderen op school, wordt er dan heel makkelijk, of het is niet makkelijk, maar er wordt toch vrij snel gezegd van je bent beter op je plek op het speciaal onderwijs. En het eindresultaat is dat er op het ogenblik ook enorme wachtlijsten zijn voor het speciaal onderwijs. En soms is een kind echt beter op zijn plek op het speciaal onderwijs, hoor, zeker. Maar praat eerder met dat kind en heb meer aandacht voor dat kind. Want vaak als problemen net beginnen, kan je nog heel veel bijsturen. Maar als je het een tijd hebt laten dooretteren, dan valt er niks meer bij te sturen.
En ik denk dus ook, wat jij ook al schetste, als er heel veel problemen in het gezin zijn rond huisvesting, rond geld, rond werkloosheid. En vaak zie je dat gezinnen heel veel diagnoses hebben.
Ja.
Of dan wordt er tenminste ergens iets gedaan. Maar in wezen is het het fragmenteert eigenlijk het probleem en maakt soms het probleem veel erger.
De integrale benadering is vaak ver te zoeken.
Ja.
Terwijl als je weet dat ouders die spanningen hebben, die lijden onder spanningen. En dat hebben ze, daar lijden ze bijvoorbeeld onder als ze hun kinderen niet een veilige plek, een goed dak boven hun hoofd kunnen bieden. Wat helaas in deze regio schering en inslag is. Ook mensen die wel wonen, wonen vaak ongeschikt. Er zijn allerlei problemen. Heeft vaak ook, er is natuurlijk altijd een verband tussen het woonprobleem en armoede. Als je bulk van het geld kan je wel een woning komen. Maar dat doen de meeste mensen helemaal niet. En als je dus dat onder dat soort stress ervaart als ouder, dan kan je ook onvoldoende aandacht voor je kinderen hebben. En dan kan je wel, weet ik wat, met opvoedhulp binnenkomen. Maar die ouder die is zo bezig met het betalen van de huur en betalen van de energierekening, dat wat die opvoedhulp zegt, dat gaat het ene oor in en het andere oor uit. Ja. Dus dat is gewoon niet
het hele systeem staat op overleven. Niet op,
En
je hebt ook nog, dat vond ik heel erg opmerkelijk in jou, in een van de verslagen op jullie website, rond de toeslagenaffaire, om maar eens even een hot item ook in de huidige politiek te noemen. Het wordt heel vaak voorbij gegaan aan dat het kind recht heeft op een stukje bescherming van geld wat mogelijk voor het kind bestemd is. Kan je daar nog iets over zeggen?
Nou ja, het is zo dat de politiek heeft inmiddels besloten dat de kinderen van erkende slachtoffers, die dus zelf ook slachtoffer zijn, een tegemoetkoming krijgen, een soort schadevergoeding. Eén probleem is natuurlijk, hoe bepaal je dan wat de schade is? Maar een groter probleem is dat er onvoldoende geregeld is dat die kinderen vaak ook weer enorme schulden hebben. En dat dus schuldeisers hun hand meteen leggen op die schadevergoeding. Om een simpel voorbeeld te noemen. Veel kinderen van slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben in hun, toen ze eenmaal studiefinanciering konden krijgen en ook bij konden lenen, fors bijgeleend om te zorgen dat hun ouders de huur konden betalen. En dan kan je die kinderen nu wel 10.000 euro geven. Maar dat gaat onmiddellijk in het zwarte gat van de schulden. Ja. En daar, het gekke is dat daar zijn wel maatregelen getroffen voor volwassenen. Volwassenen, dat is op een bepaalde manier geregeld, wat in de praktijk ook allemaal problemen geeft. Maar daar is in ieder geval iets voor. Voor kinderen is dat er niet. Dus er zijn gewoon echt kinderen die op dit moment nog geen aanspraak maken op die vergoeding, omdat ze eerst geregeld willen zien hoe ze het zelf echt kunnen krijgen, in plaats van dat het meteen naar de schuldeisers gaat.
Ongelooflijk. Hoe denk je eigenlijk, een beetje een rare vraag, maar ik doe hem toch. We hebben de Partij voor de Dieren, maar moeten we niet een partij voor de kinderen? Oef, mag je overslaan?
Nee. Ik vind dat het staat niet voor niets in artikel 3 van dat verdrag. Dat de belangen van kinderen altijd de eerste overweging moeten zijn. En dat moet dus voor iedereen zo zijn. Iedere partij, iedereen die zich bezighoudt met de maatschappij, moet altijd Het staat niet voor niets een eerste overweging en niet de eerste overweging. Maar je moet altijd die belangen van kinderen ook afwegen. Die moet je echt duidelijk meenemen. En dat moeten alle politieke partijen doen. Maar ik moet zeggen, het zit mij nu wel dwars. Dat heeft niks met Amsterdam te maken. Hoewel het in de regio mogelijk wel enigszins speelt. De hogere kosten van het openbaar vervoer. En kinderen die daardoor niet op school aankomen. Dan denk ik, dan moeten dus de belangen van kinderen die naar school moeten, moeten een eerste overweging zijn. Dus maak maar een heel goedkoop kinderkaartje of zo. Maar doe iets. Laat dat niet gewoon meestijgen. Ja. Want kinderen moeten naar school kunnen.
En als je dat dan roept ergens, komt dat dan aan?
Nou, dit soort dingen roepen wij als kinderen. Want inmiddels hebben ook Rotterdam en Den Haag een eigen kinderombudsman. En wij werken samen met Margriet Kalverboer, de nationale kinderombudsman. En wij roepen dat dan in groter verband. Ja. En met de meeste van deze onderwerpen gaat Margriet aan de slag.
Ja, want alles wat met die, maar gaan we niet eindeloos in, maar alles wat met die toeslagenaffaire te maken had, dat is eigenlijk een trauma voor kinderen, want verwaarlozing. Ja. Is net zo'n trauma als alle andere grote trauma's.
Sterker nog, ik praat drie generaties door. Met een groep moeders kinderen die voor een deel ook in detentie zaten. Met kinderen met wie het niet zo goed ging. Ook kinderen die erg actief waren in de drill rap scene. Nou ja, je kan het je allemaal voorstellen. Dat waren allemaal stuk voor stuk moeders die slachtoffer waren van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ja, ik bedoel, kan ook dat. En dan denk ik toch weer terug van dat zijn dus moeders geweest die zo in de stress zaten vanwege
niet kunnen zorgen.
Gewoon het geld niet hebben om goed voor hun kinderen te zorgen. Die kinderen die zien intussen op straat allemaal kinderen die wel heel veel geld hebben. Meestal omdat de omgeving het niet zo heel erg nauw neemt met de regeltjes. En dan is natuurlijk de verleiding om eens een pakje weg te brengen of weet ik veel wat, is heel groot. Vaak ook echt om hun moeder te helpen. Als ik dat pakje wegbreng, dan krijg ik daar zoveel voor. Ja. En als ik dat aan mijn moeder geef, dan kan ze weer boodschappen doen. En op die manier. Dus wat dat betreft heeft die kinderopvangtoeslagaffaire, die gaat nog heel lang nawerken.
Generaties.
En het heeft enorm veel kapot gemaakt. Ook echt in het vertrouwen van mensen.
Ja.
En ik vind het dramatisch dat het de overheid op een of andere manier niet in staat is om dat te repareren.
Ja, dat is echt heel dramatisch. Anne-Martien, wat zijn nou jouw hot items op dit moment nu jij het schip gaat verlaten? wat laat je achter aan ingewikkelde onderwerpen waarvan je denkt, ik hoop echt dat het aandacht krijgt en zorg en...
Mijn allerbelangrijkste thema is en blijft en zal altijd zijn, en ik neem aan ook van mijn opvolger praat met kinderen en niet over kinderen. Ga echt bij de kinderen zelf je informatie halen. Een van de dingen waar ik me het meeste zorgen over maak op dit moment, en dan kan je nog zoveel met de betrokken kinderen praten, maar dat helpt toch niet, is de woningnood in Amsterdam. Er zijn gewoon echt... Er zit te veel kinderen in een niet goede woonsituatie.
Je hebt zelfs een verhaal stond over een moeder met een babytje in een bushokje, om eens even iets vreselijks te doen.
Die moeder heb ik gesproken, ja.
God.
Ja. En het is, en ook, want Amsterdam is ook hier weer een behoorlijk sociale gemeente. Amsterdam biedt echt wel wat aan opvang. Zit wel een limiet aan. En daar heb ik ook wel weer enig begrip voor. Maar opgroeien in de opvang is ook niet goed. Want dan zit je op een klein kamertje ergens in een hotel waar je niet kan koken, niet kan wassen. Waardoor de armoedespiraal ook weer verder loopt natuurlijk. Hè? Want als je niet kan koken en niet kan wassen, dan moet je dus alles buiten de deur doen. En dat kost veel meer geld. Maar ook mensen die officieel wel ergens wonen, maar bijvoorbeeld ergens inwonen waar de kinderen overdag niet naar binnen mogen. Dat soort situaties, dat hoor je ook heel veel.
Leven er kinderen op straat?
Leven? Nou, ik mag hopen niet.
Nee, want we zien steeds veel mensen, mannen onder de brug.
Ja.
Meer dan een paar jaar geleden. Maar zijn er ook moeders met kinderen die ergens in verborgen hoekjes in de bosjes slaan?
De gemeente probeert ervoor te zorgen dat
gaan
het niet,
ze dat, gaan ze dat,
dat,
dat
niet gebeurt.
Zoeken?
Maar het is niet zo dat er is gewoon geen vangnet.
Nee.
En er is wel iets van noodopvangplekken. Maar die zijn beperkt in aantal. Die zitten ook allemaal vol. Dus
er is ook veel te weinig opvang.
Ja, maar je kan ook niet bezig blijven met opvangen. Mensen moeten gewoon ergens wonen. Want die opvang zit ook helemaal vol met mensen die echt recht hebben op een woning. Maar die zijn er niet.
Nee.
En ik vind dat zelf echt een van de allergrootste problemen voor staan. Ik las toen ik hier vanochtend, las ik weer in het Parool iets over dat de woningbouw in Amsterdam enorm stagneert. En dan denk ik, oh jeetje, ja, er is gewoon, en er zijn ook alternatieven nodig voor de gewone eensgezinswoningen. Ik bedoel,
maar wordt Amsterdam, dat is een beetje een cliché, maar ik meen het toch op straat ook te zien, is Amsterdam niet ook een hele rijke stad geworden met hele dure huizen? Dus dat er steeds meer mensen de stad uitgeduwd worden, hetzij onder de brug, hetzij naar...
Of huizen die heel erg verwaarloosd worden, zodat ze uiteindelijk verkocht kunnen worden aan de meest biedende. Nee, dat is inderdaad ook... Het probleem is groter dan ik kan oplossen.
Dat vraagt ook om een politieke omslag. Het vraagt ook om ingrijpen van...
Nou, ik weet niet hoe de politiek het moet oplossen.
Ja.
Want ik denk eigenlijk iedereen... Niemand wil dat er mensen op straat leven. Niemand wil ook dat er gezinnen in de opvang zitten met snallen in een klein kamertje. Dat wil helemaal niemand. En iedereen erkent ook dat, dat je recht hebt op een plek ergens om op te groeien. Alleen, waar is die plek? Die is in ieder geval niet in de Randstad. Maar ook buiten de Randstad wordt het steeds ingewikkelder om iets te vinden, zeker tegen betaalbare prijzen. En daar kan Amsterdam niet onmiddellijk iets aan doen. Maar het is wel echt een probleem wat te groot is voor mij om op te lossen.
Ja. Anne-Martien, je bent zo bevlogen. Hoe laat je dit allemaal los? Of compenseer je er nog een beetje met kinderrecht in Rotterdam?
Nee, maar bijstaan? Ik laat het in zoverre met een gerust hart los. Ik denk dat ik het los kan laten omdat ik kan erkennen dat het, ik ben 65, dat het in mijn tijd helaas niet meer goed zal komen. En de grote onderwerpen kan ik niet verbeteren, kan ik niet veranderen. Die blijven helaas hetzelfde.
Ja.
Of in ieder geval zal die verandering niet snel gaan. De kleine onderwerpen, of de ouders of de kinderen die bij mij komen en die gewoon een probleem hebben, die kan ik nog wel helpen. Maar ik heb ook bij de ombudsman een team van medewerkers die kinderen ook kunnen helpen. En Anne-Marie die na mij komt, kan die kinderen ook helpen. Dat werk kan net zo goed iemand anders doen. En dan, ik ben na 65 jaar die grindbak waar we het net over hadden. ben ik ook gewoon feitelijk moe. Dus ik vind het prima dat mijn medewerkers en Anne-Marie... Ja. En ook Munish, de ombudsman zelf, dat die dat verder gaan doen. Ik draag dat met veel vertrouwen aan hen over. En ik zou zelf, als ik zou kunnen, nog heel graag iets doen aan de grote problemen. Maar ik zou niet weten wat ik er nog aan zou moeten doen, kunnen doen.
En wat ga je nog wel doen? Je gaat nog, ik had net een fout gemaakt met die Venserpolder, maar je gaat wel iets doen daar in die Venserpolder. Dus...
ik ben sowieso, ik vind... rechtspraak wordt vaak gezien als van die mensen met zwarte jurken aan die heel ver van de gewone burger afstaan. Dat is niet zo, maar zo wordt het wel gezien, zeker als je in zo'n grote rechtbank zit. En ik ben een heel groot voorstander van het dichter in de buurt staan, gewoon in de buurt zijn als rechter en mensen met problemen ontvangen en zaken helpen oplossen. En dat doet Maria Leijten nu in Venserpolder, maar het is in Rotterdam ook gestart. En het is in allerlei steden is het gestart. Het werkt natuurlijk alleen maar voor de mensen die ook geholpen willen worden. Maar vaak is zo'n dagvaarding, als je bijvoorbeeld een dagvaarding krijgt omdat je je zorgverzekering niet hebt betaald en je moet die achterstallige premie, daar begint het bij kinderen vaak mee. Of bij 18-min, 18-plus problematiek noemen we dat dan. Maar als je 18 wordt, moet je ziektekostenverzekering gaan betalen. Dan krijg je dus dat doe je niet. Dan wordt het onmiddellijk veel meer. En dan krijg je op een gegeven moment zo'n dagvaarding. En als je dan gewoon bij de kantonrechter komt, dan ja, krijg je ook een veroordeling. Bij de buurtrechter worden er meteen schuldhulpverleners bijgehaald.
Oh, veel integraler.
Ja, het is veel integraler, waardoor er ook werkelijk een oplossing kan komen. Want die veroordeling is ook geen oplossing. Dus ik vind buurtrechter en ook mensen die eigenlijk niet geholpen willen worden, die het probleem niet onderkennen, doordat ze zo'n dagvaarding krijgen, zien ze plotseling het probleem.
Ja.
Maar dan moeten er wel mensen klaarstaan om ze te helpen. En dat kan een buurtrechter heel goed regelen. Dus ik vind dat een prachtig initiatief. Nou, de burgemeester wil heel graag ook in andere wijken in Nieuw-West en in Noord beginnen met buurtrechtspraak. Ik hoop dat dat doorgezet gaat worden. En op enig moment, als ik weer een aantal jaren weg ben uit Amsterdam, wil ik me daar graag ook mee gaan helpen. Maar nou,
even iets over de mens achter Anne-Martien van der Does. Het recht, hè, juridisch jurist zijn, zit heel diep in jouw DNA. Hè?
Ik vrees van wel. Ja, ik kom uit een echte juristenfamilie. Dat is ook de reden dat de Van der Does nooit veel geld hebben gehad. Want vroeger was een rechter namelijk iemand die dat netjes in zijn vrije tijd deed. Dus rijk word je niet van de rechter. Nee, althans niet van het sociale recht wat ik beoefen.
Ja, jouw vader was de landsadvocaat. Wat is een landsadvocaat?
Pels Rijken, dat kantoor wat zo goed in de nieuws komt. Prima kantoor. Nee, mijn vader was mijn grootvader was landsadvocaat. Dus dat is zijn kantoor deed de zaken voor de staat. Ja. Daar kwam, dat is op een gegeven moment Pels Rijken en Droogleef Fortuin geworden. Mijn vader werkte daar ook en die was dus plaatsvervangend landsadvocaat en is later lid van de Raad van State geworden. Maar hij is inmiddels helaas overleden.
Iedereen recht. Maar jij wilde in de puberteit, en we gaan bijna afronden, wilde jij dierenarts worden?
Ja.
En toch ben je uiteindelijk jurist geworden. Wil je nog iets met dieren gaan doen, nu de kinderen een beetje?
Ik had twee hele lieve... We hebben altijd honden gehad. Ik had twee lieve honden. Ja. Die zijn inmiddels op 13-jarige leeftijd overleden. En wij willen veel gaan reizen. Dus ik zorg nu een beetje voor de kinderen, voor de honden van mijn kinderen.
Fantastisch. Wij gaan nog een lied voor jou doen. Of nog een nummer. Le Poppies, hoe zeg je dat? Waarom ga je die? Waarom heb je die gekozen?
Nou ja, vanwege de titel van het lied Non, non, rien à changer. En alles, dat is die grindpak waarvan ik vrees. En het is ook in de landelijke politiek zo. Er zal niks veranderen. Alles blijft hetzelfde. Maar het liedje is een heel leuk liedje.
Ja.
Maar ik vrees dus dat het een beetje een sombere noot is. In mijn tijd zie ik het niet meer heel erg positief worden.
Maar ik denk jouw opvolger neemt jouw enthousiasme over en gaat ook weer helemaal in die grindbak. En misschien wordt het wel een heel ander bakje. Een klein cadeautje van ons, van de redactie van Radio Signaal. En alvast ontzettend bedankt. En nu... Rien, non, non, rien n'a changé.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non.
fijn gesprek met Martien, Anne-Martien van de Does. Alles blijft hetzelfde en alles verandert. Laten we maar een beetje boeddhistisch ernaar kijken. En ik denk dat jij het enthousiasme enorm weet over te dragen aan je opvolgers. Enorm bedankt voor dit gesprek. En een klein cadeautje van Radio Signaal. En luisteraars, ja, ook bedankt aan Corine Staal. En de columniste Glenda Wessaan. En onze technicus Michiel van Enigen. Tot de volgende week. Fijne dag. En let goed op de kinderen.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.